Naar Lucas 20 gaan wij vanavond weer. Waar wij vorige keer waren bij de vraag. Nou ja, de strikvraag van de overpriesters, de schriftgeleerden. Aangaande wat genoemd wordt de doop van Johannes. En de vraag was, is die uit God of is die uit de mensen? Of eigenlijk was die uit de hemel? Of was die uit de mensen? En het blijkt dat voor zover een antwoord moet gegeven worden op die vraag, wordt dat niet bepaald door de waarheid als zodanig, maar wordt bepaald door politieke achtergronden, aspecten. Als wij zeggen uit de hemel, dan ja, waarom heb je er dan niet aan toegegeven? Heb je niet laten dopen? En als je zegt uit mensen, dan krijgen we ook problemen. Dan zal al het volk ons stenigen, zeggen zij. Zo is het maar net. Zodat in politieke omstandigheden, zeg ik één dag voor dat we weer moeten kiezen ergens voor. Of tegen, dat weet ik nooit precies. Moet ik weer zeggen, ja, maar met waarheid heeft het allemaal niks van doen. Heb je dat discussie nog gezien op televisie gisteravond? Niet. Nee? Ik ook niet. Ik kan er niet naar luisteren. Een paar minuten en dan denk ik bla 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 bla. Toen maar. Omdat het niet over waarheid gaat. Echt niet. Het gaat over andere dingen. Het gaat over eigen belangen. Dat is hier ook zo. Met die overpriesters en schriftgeleerden, fariseeën, ouderlingen of hoe ze maar genoemd worden. Het ging om hun eigen belangen. Ik heb u dat ook laten zien. Het is ook wat Caiaphas zei in Johannes hoofdstuk 11. Hij zegt, het gaat erom dat wij onze positie behouden en daar moet alles voor wijken. Ook Jezus. En dat is het dan. Maar goed, het heeft een en ander heeft natuurlijk wel consequenties, want dit wordt dan gezegd over de, wat hier heet letterlijk, de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk. Daar heb je dus in het algemeen het Sanhedrin, daarom heten ze overpriesters, en zij zijn de vertegenwoordigers van het volk als zodanig, maar die zijn niet uit op de waarheid. Het gaat hen om hun eigen positie. En over die positie gaat nu het volgende gedeelte. Dat is dan ook het logische verband. Een gedeelte waarboven staat gelijkenis van de wijngaardeniers. Ik vind het, het is voor mij, ik vind het een van de mooiste schriftgedeelten eigenlijk. Nou heb ik een hele reeks van dat soort schriftgedeelten, moet ik zeggen. Maar ik vind hem wel erg mooi, omdat hij zo duidelijk is. Daar staat, hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Zodat je het niet kunt missen, er staat bij zelfs dat het een gelijkenis is. Wat niet altijd het geval is. Maar nu het erbij staat, kan je dus ook meteen makkelijk zeggen dat de gelijkenis handelt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want dat was nou eenmaal het geval. En het is nog steeds het geval natuurlijk. Maar ik bedoel, dat stond er al. Dat het zo is, het gaat over eigenlijk onze tegenwoordige tijd. Waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. Het existeert, maar het manifesteert zich op aarde niet. Het resideert in de hemel. En zelfs daar manifesteert het zich nauwelijks. Want u weet, als het dat zou doen, dan zou Satan en zijn personeel ook uit de hemel op de aarde geworpen worden. En hier komen we al in een moeilijk ding, moeilijk aspect natuurlijk. Want ik denk dat het grootste deel van degenen die zich christen noemen, denken dat de duivel zich bevindt met zijn personeel aan de poorten der hel, wat het maar wezen mag, om te proberen daar klanten naar binnen te krijgen. Daar heb je toch een echt, in de eerste plaats een veel te lage dunk van wie de Satan is, feitelijk. Want als hij er zelf ooit in terechtkomt, is het niet best met hem. Hij probeert eruit te blijven met zijn personeel, uiteraard. Hij probeert alleen zich te ontdoen van God, de schepper van hemel en aarde. En dat heeft hij met talloze mensen gemeen. Toch? Nou ja. Maar de situatie is namelijk dat in onze dagen weliswaar Christus uitermate verhoogd is geworden. Zo staat het daar. Er staat ook dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Er staat ook dat alle dingen aan hem onderworpen zijn en dat daarin niets uitgezonderd is wat er niet onderworpen zou zijn. Hebreeën 2. Met meteen als vervolg, doch wij zien dat nog niet. Met de hoopvolle gedachte dat we dat ooit wel zullen zien in de toekomst. Dat is Hebreeën 2. Maar het betekent tegelijkertijd dat de Heer van die macht weinig gebruik maakt. Daar komt het ongeveer op neer. Meestal citeer ik dan, omdat het allemaal zo snel gaat dan, citeer ik dan Psalm 2, waar dan staat, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting met mijn standaard zin erin. En tot op heden heeft hij niet geëist. Dat komt nog wel, want in de toekomst zal hij toornen. Dat staat allemaal in diezelfde psalm, toch? Maar in onze dagen, vanuit die positie aan de rechterhand Gods maakt hij van zijn macht gebruikt om de heidenen te bezoeken, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat hij doet. De strekking van deze gelijkenis die nu volgt is eigenlijk simpelweg deze, dat hij weliswaar een volk voor zijn naam verzamelt, maar niet uit de Joden. Nee, ik zei niet met uitsluiting der Joden, dat zei ik niet. Het zijn dingen die, ze worden makkelijk verkeerd begrepen. Maar, doe maar. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen, maar het middel daartoe is niet het Joodse volk, laat staan het judaïsme, dat al helemaal niet. Maar hij doet dat via de 10 stammen van Israël. Via het beloofde eerstgeboorterecht aan Jozef en in de praktijk dus vervolgens Efraïm en Manasse, niet noodzakelijk in die volgorde. Maar toen maar, dit is de officiële volgorde. En daarna, iets lager, krijg je dan het hele 10-stammenrijk. Of wat er van over is en waar het maar gebleven is, enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. Het is een doorgaande lijn. Ik heb u dat natuurlijk vaker gezegd, maar ik maak van de gelegenheid maar weer eens gebruik om het te herhalen. Heb u dit gezien trouwens, mijn hand? Heeft er niks mee te maken, hoor. Maar ze maken tegenwoordig goede inkt. Voor inkjet printers. Ja, dat krijg je er zomaar niet meer uit, hoor. Nou ja, dat moet maar slijten. En met mijn vingerspitsengevoel heeft er niet onder geleden, heb ik vandaag gemerkt. Dus dat gaat goed. Maar dus dat u niet denkt, wat heeft die man toch aan zijn handen? Dat is zwarte inkt. Ja, nou goed. Morgen rode inkt van stemmen. Kijk, wat wij op orthodoxe dispensationalisten leren, is dat het werk God aan de wereld, om zo te zeggen, als het ware onderbroken is. Want ja, men wilde niet dat hij koning zou zijn of zo. Men heeft de koning verworpen. En sindsdien staat de klok stil. En in de toekomst gaat het dan weer verder. En wij leven in de tijd van de onderbreking daarvan. Dat is standaard, klassiek, orthodox bedelingenleer. Niet dat het niet klopt, het is alleen te eenzijdig en daarom is het ook gemakkelijk onderuit te halen met de Bijbel in de hand, om zo te zeggen. Want het punt is namelijk dat er een onderbreking zit, inderdaad, maar niet in de wereldgeschiedenis of de heilsgeschiedenis en ook niet in de klok, de tijdrekening van de wereld. Het was de tijdrekening van het Joodse volk. Eigenlijk, meer specifiek nog, het Joodse volk met Jeruzalem, de Joodse natie, de staat Ik weet nooit welk woord ik moet gebruiken om het duidelijk te maken. Het was in Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd niet over de wereld. Heb je dat? 70 weken zijn bestemd over uw volk. En meer specifiek, uw heilige stad. Zodat je het niet kunt missen, dat is het Joodse volk. Toch? En waarom het die heilige stad is, Jeruzalem. Daar staat erbij. Waarom het die stad is, dat is omdat die stad de residentie was. Nou ja, tot in de dagen van Daniël. En Jeremia natuurlijk, van het Davidische koningshuis. Dat daar in de dagen van Daniël uit verdween. Uit Jeruzalem. En de vraag was, maar dat staat in alle handboeken. De dispensationalistische, maar alle andere staat het ook in. De vraag is, maar wanneer komt het nou weer terug? Wanneer komt dan die koning? Wanneer uit het huis van David? Zelfs is dat de vraag bij degene die niet eens geloven in een duizendjarig rijk of iets van die aard. Dan nog blijft het natuurlijk, eens zal de Heer weer komen. Naar Jeruzalem, wanneer dan? Nou, 70 weken zijn bestemd over uw volk. Uw heilige stad, dat is dus een tijdrekening voor het Joodse volk. Niet wat anders, het Joodse volk, enzovoorts. En daarna leren we dat die 70 weken verdeeld worden in 7 en 62 en 1. Dat kan ik nog net uit het hoofd uitrekenen. Dankzij dat ik op school geweest ben voor de Mammoetwet. Voor Kals, zou ik maar zeggen. Dat is heel lang geleden, maar toen maar. Dus 7 en 62 en 1. En het punt is, de 7 zijn geweest. Dat was de herbouw van Jeruzalem als stad. De 62 zijn geweest tot aan de intocht van Jeruzalem. En sindsdien wachten wij op het begin van de 70ste week. Zoals vermeld in vers 27 van Daniël 9. Dat is wanneer een vorst die komen zal met de velen van een Joodse staat. Kennelijk dan wel van Jeruzalem. Een verbond zal bekrachtigen, ondertekenen, sluiten. Of welke woorden er maar voor gebruikt worden, reeds een paar hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 6. Dat is nog toekomst, dat is nog nooit gebeurd, dus dat moet nog beginnen. En intussen staat die klok stil. Dat is de klok van, ja, ik weet niet of u dat nog kent, maar ik heb u dat verhaal wel eens verteld, geloof ik, van mijn klarinettenbouwer in Marnoikirchje. Is er nou met dingen bezig en dan gaat de telefoon, dan geeft hij een klap op de klok en dan neemt hij de telefoon al en als hij uitgesproken is, gaat de hoorn weer op en dan geeft hij weer een klap op de klok en dan loopt hij weer. En die tijd staat dan op mijn rekening, op mijn factuur. Zoveel minuten gewerkt aan dit, zoveel minuten aan dat enzovoort. Hebben jullie dat nog? Die zet gewoon de tijd stil. Ja, niet Kronos als zodanig. Maar wel de tijd die ergens aan besteed wordt. De tijd die iemand krijgt toegemeten. En wat hij gebruikte was een schaakklok. En bij het schaken is dat bekend. Hè? Je krijgt maar een bepaald, hangt af van wat er geregeld is van tevoren natuurlijk. Wat het bepaald is. Maar bekend is het verschijnsel van schakers die in tijdnood komen. Ze doen te lang te nadenken. En zodra ze een zet doen, slaan ze op de klok. Dan staat hun klok stil en gaat die andere lopen. Van de tegenpartij, enzovoorts. Dat kan dus allemaal. En vroeger werkte ik op een fabriek. En als je daar dan binnenkwam, dan moest je de kaart uit het rek pakken. En in de klok steken. En dan bam, en dan werd er op de kaart vermeld hoe laat ik binnengekomen was. Enzovoorts. Ik kreeg nooit extra geld omdat ik vroeg was. Andersom wel trouwens. Ja, maar goed, dat is een bekend gegeven, dat tijd gerekend moet voor bepaalde zaken. En dat is niet de gewone klok van de kerktoren, zal ik maar zeggen. Of van welke het maar is, de Big Ben, die we vroeger op de radio hoorden. Heb je dat ook nog meegemaakt? op de hele uren. De Big Ben, gewoon uit Londen. Op de radio hoor je dan. Nou ja, laat maar zitten. Tijdrekening dus niet voor de wereld. Dus je kan niet zeggen, Gods plan, Gods werk is onderbroken. Gods werk aan het Joodse volk is onderbroken. Maar daarom wordt het heel simpel. Maar aangezien Israël het uitverkoren volk is en Israël altijd Gods volk zou zijn, zoals uitdrukkelijk nog vermeld in de dagen van Daniël en Jeremia, want in Jeremia staat het dan zwart op wit en met grote nadruk, betekent het dus dat aangezien Gods werk via het Joodse volk niet voltrokken wordt in onze dagen en die klok stilstaat, betekent dat de andere klok, die van de andere partij, dus loopt. Voor de rest van Israël. Het andere huis. Zo simpel is het. En daarna krijg je pas de vraag van, maar waar zijn die lui dan? Als het de Joden niet zijn, waar zijn die 10 stammen dan? Dan hoef je alleen maar te kijken waar het christendom als zodanig zich gevestigd heeft en van waaruit het evangelie gebracht is over de wereld enzovoort. En dan weet je wie en waar ze zijn. Dat is voor mij altijd doorslaggevend geweest. Veel doorslaggevender dan verhalen over, ja, ze zijn weggevoerd in Assur en vanuit Assur zijn ze daar naartoe gegaan en toen heten ze zo. En toen zijn ze de Caucasus overgetrokken en toen heten ze weer zo. En daarna, en dan krijg je zo'n kaartje van waar ze dan allemaal langs getrokken zijn. En inscripties of iets anders, memorabilia, hebben nagelaten, wat een woord, hebben nagelaten enzovoort. Ja, dat kan allemaal zo zijn, maar dan als iemand zegt, ja, maar dat staat niet in de Bijbel, dan zeg je, ja, dat staat niet in de Bijbel. Dat is zo. Maar wij vinden wel terug, en dat staat ook niet in de Bijbel, maar we vinden wel terug waar het evangelie naartoe gegaan is. En waar het zich gevestigd heeft. En dat heb ik allemaal nog geleerd op school. Want het was, zoals je weet, voor de Mammoetwet. Dus dan hadden wij een atlas. Ik moet er wel één hebben. Ik heb minstens 10 atlassen. Nou, nog meer ook, denk ik. Ik zal ze eens tellen binnenkort. Maar, en er zit er wel een kaart in van de godsdiensten der wereld. En hoe het dan gekleurd is. En meestal is christendom dan groen gekleurd. Ongeacht of het Rooms-Katholiek was of protestant enzovoort. En dan kun je precies zien waar het genesteld heeft en hoe door het kolonialisme nota bene over de hele wereld verspreid is geworden. Dat vertellen ze je nu niet meer, maar u weet, ik heb dat nog op school geleerd omdat het, dat had ik al verteld. Een van de dingen van het kolonialisme was natuurlijk ontdekkingsreizen. En er werd onbewoond land geclaimd. Het was van niemand naar het schijnt. Dus zet je daar een vlag neer, al is het op de maan, bij wijze van spreken. Maar een van de drijfveren, natuurlijk, en een drijfveer was natuurlijk, hoe komen we aan de kost en hoe worden we nog rijker, of hoe krijgen we ons geld weer terug voor deze onderneming enzovoort. Maar een van de drijfveren was wel degelijk de prediking van het evangelie over de hele wereld. En dat is ook gebeurd. Daarna breekt de discussie los. Maar dat is mijn afdeling niet. Daar houden al die anderen zich mee bezig. Of het gewerkt heeft. En of het wel eerlijk was. En of het eigenlijk niet zo was dat men zo nodig de christelijke cultuur ergens moest vestigen om de inboorlingen onder de wet te plaatsen en ze te laten gehoorzamen aan de blanke overheersing, zodat ze uitgeknepen konden worden enzovoort. Dat soort dingen. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Wat moet je daarvan zeggen? Of die dingen misbruikt gewoon. Wat is er dan niet misbruikt? De Bijbel zelf wordt misbruikt tot vandaag. Maar ja, daarom is het nog steeds de waarheid hoor. Wat je er ook mee doet. Maar deze dingen hebben plaatsgevonden. Je wil niet weten hoeveel zending er bedreven is. Ook vanuit Nederland in bijvoorbeeld wat nu heet Nederland. Nee, wat toen heette Nederlands-Indië en wat nu heet Indonesië. En wat er van over is? Nou, bitter weinig. Bitter weinig. Nou ja. Ja, hoe dat komt. Hebben ze het niet goed gedaan dan, de zendelingen? Wat mag je zeggen dat de volksaarten niet te weinig goede aarde had, te weinig goede volksaarde had om het zaad te laten wortel schieten? Of wat? Ja. Goed, dat mogen we niet zeggen, maar je mag het wel denken hoor. Als je het maar niet verder vertelt. Maar ik vertel het wel eens verder, dit soort dingen. Dat is toch gebeurd zo? Nou ja. En niet alleen daar. Ook in China, trouwens. Hoe heet het ook weer? China Inland Mission. Is een van de meest bekende zendingsgenootschappen. Of het ook de grootste is, weet ik niet. Ter wereld. En wat is er van? Over? Ja, er is wat van over. Natuurlijk, er is altijd wel ergens een gelovig overblijfsel. Ook over heel de wereld. Maar waar kwam het vandaan? Wie hebben het daar gebracht? Enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. Niet de Joden. En het komt zeker niet voort uit het Jodendom. Echt niet, integendeel. Want dat is altijd vijandig geweest ten opzichte van het christendom. Ik weet wel dat men de rollen heeft omgedraaid en nu beweert dat de christenen altijd vijandig zijn geweest naar de joden en dat jodenvervolging een christelijke uitvinding is. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Jodenvervolging stamt uit Mede en Perzen. Men leest het boek Esther. Toen bestond er nog in geen eeuwen christendom. Daar was een goede reden voor. Er was nog geen Christus, nee. Toch? Van die tijd stamt het. Zo zit het niet. Sterker nog, voor zover Joden vervolgd zijn geworden in de wereld, zijn ze juist onder de christelijke volken verwelkomd. Totdat de politiek er zich mee bemoeide, om wat voor reden dan ook. En dan krijg je bij vlagen, krijg je dus de discriminatie, vervolging dus ook, van de Joden. Maar in de Bijbel lezen wij over christenvervolging door de Joden. Dat is de basis van het verhaal. En dat er een spanningsveld tussen is, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Daarom ben ik ook allergisch voor het idee van een joods-christelijke cultuur of een joods-christelijk gedachtegoed of joods-christelijke normen en waarden. Hoezo? Het is joods of het is christelijk? En anders weet je niet wat joods of christelijk is. En dan mag je de term überhaupt niet gebruiken. Zie? Nou ja. Is de gemeente een joodse secte? Komt het christendom uit het jodendom voort? Ja, dat dachten de Romeinen. Dat is bekend. Er werden joden en christenen op één hoop gegooid. Omdat het natuurlijk toch ging om diezelfde God van die oud-testamentische geschriften enzovoorts. En dat er dan twee stromingen zijn in zo'n cultuur, ja, dat, zo zagen ze dat. Maar ja, die lui, die Romeinen, kenden de Bijbel niet, die wisten dat niet. Zie. Maar de waarheid is anders. U kent toch het probleem bij Salomo? Ik roep maar eens wat in het wild, hè. Ik weet het probleem bij Salomo. Van wie was dat kind, die baby? Van wie van die twee horen? Nou ja, dat was de vraag. Van wie, uit welk volk komt de gemeente voort? Uit die ene of die andere hoer? Want zo worden ze in de Bijbel allebei genoemd. De twee zowel als de 10 stammen. En naar buiten toe lijkt het, en dat het ook hard geroepen, alsof de kerk, het christendom, voortkomt uit het jodendom. Maar het is niet zo, het is van die anderen. Want die uit het jodendom, die is dood. Dat is niks. Daar kwam niks goeds uit voort. Maar die anderen wel. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en zo zijn er talloze voorbeelden uit de Bijbel, hoor. En hier vind je er ook zo in. Een zeker mens plantte een wijngaard en hij verhuurde dien aan landlieden en trok een lange tijd buitenslands. Nou, kennen we die man die een wijngaard bouwde en die verhuurde? Ik zal voor de aardigheid toch eens mijn bladwijzer leggen bij Matteüs 21... Want daar staat het nog iets uitgebreider. Dat is Matthäus 21 vanaf vers 33. Oh, en nou ik er toch ben in Matthäus. In Matthäus hadden we eerst de intocht in Jeruzalem. Net als in Lucas 19. Ziet u dat? Begin van Matthäus 21. Dan de melding van de verdorde vijgenboom, maar die vinden we in Lucas niet, althans hier niet. Dat komt later nog alsnog aan de orde, maar dat maar even terzijde. Daarna die kwestie van de doop van Johannes, waar wij dus vorige keer over gehad hebben. De strikvraag, is het uit de hemel of uit de mensen? Precies dat gedeelte hadden we ook in Lucas 20. En voordat je dan in Matthäus 21 bent bij de gelijkenis van de wijngaardeniers in vers 33, krijg je eerst de allermooiste gelijkenis mijns inziens. Dat is omdat hij zo kort is, daarom vind ik hem zo verbaasd mooi. Daar horen we nooit veel van die gelijkenis eigenlijk, maar ik vind hem prachtig. Wat denkt u? Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste. Maar je weet nou toch al waar het over gaat? Toch? Een mens had twee. Je weet toch dat ze verwisseld gaan worden? Dat gebeurt altijd als een mens twee zonen heeft in de Bijbel. Of het nou Abraham is, of Jozef. Wie, David? Ja, dat ook, ja. Toen man. Of die gelijkenis van de verloren zoon, die ten onrechte zo heet natuurlijk. Punt 1, omdat de zoon sowieso niet verloren was. En punt 2, omdat het de gelijkenis was over twee zonen en niet maar één. En dit is ook over twee zonen. Wat valt er nog aan te melden? Er staat een mens had twee zonen, gaande tot de eerste zei hij, zoon, ga heen, werk in mijn wijngaard. En die antwoordde, ik niet, ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij toch. En gaande tot de tweede zeide desgelijks, en deze antwoorden zeide, ik ga heer, en ik ging niet. Wie van de twee heeft de wil des vaders gedaan? Nou ja, de eerste. En toen zei Jezus, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Het bevestigt dat tollenaars en hoeren ten tonele gevoerd worden in het Nieuwe Testament door de Heer zelf als vertegenwoordigers van de 10 stammen van Israël. De ontrouwen, want dat zijn ze, hè. De mannelijke en de vrouwelijke, de tollenaars en de hoeren. Dat is die zullen ingaan, die voorgaan in het koninkrijk. Dat zijn namelijk diegenen die vertegenwoordigd worden door die zoon die zei, ik heb er geen zin in, ik ga het niet doen. Maar bij gelegenheid ging hij toch. En die kwamen dus voor, of die kwam dus voor in het koninkrijk. Daar komt het op neer. Die krijgen we eerst. Ja, als het dit niet betekent, wat betekent het dan wel? Zie? Ja, dat we een voorbeeld moeten nemen aan. Ja, nou, dan mogen we kiezen toch? Dat schiet toch niet op? Met al je ethiek kun je daar toch kun je daar niks mee aanvangen? Nou ja. Dus. Het is de verwisseling weer van die twee. Net als Isaac en Ismaël, net als Efraïm en Manasse enzovoorts. En dan krijgen we hier in Matthäus 21, alsnog in vers 33, hoort een andere gelijkenis en was een heer des huizes die een wijngaard plantte. Hij zette een tuin daarom, dat is een omtuining, dat is dus een heg, ook uit te spreken als een hek, wat volstrekt hetzelfde is. Een afrastering, een schutting eromheen, U weet wel, van die dingen zoals je die vindt ook onder natuurparken, van de Serengeti en het Krugerpark en de Timbavati en hoe die al die parken maar heten. Want dat noemen wij natuur, maar dat is niet zo, dat weet u toch. Hè? En de Oostvadersplassen, ja, noemen wij. Dat is een tuin, want er staat een hek omheen. Een tuin omheen. Ja. En alles wat natuur is en wij gaan ervoor zorgen, is dan geen natuur meer, maar een hof. Iets kunstmatigs. Ja. Maar dat weten ze in Brussel niet, hoor. Doe maar. U mag er morgen over stemmen, geloof ik. Ja. Nou ja, doe maar. Hij zet een tuin daarom, dat wil zeggen ter bescherming, en groep een wijnpersbak daarin, hoopvol. Want de bedoeling is natuurlijk dat die wijnstokken dan vrucht dragen. Anders heb je geen wijnpersbak nodig. En bouwde een toren, waarvan dan altijd uitgelegd wordt, de toren is ook ter bewaking. Dan kun je in de verte kijken of er niks vijandigs aankomt enzovoorts. Nou goed. En verhuurde die aan de landlieden en hij reisde buiten. Af, weg. Buitenslands staat er dan. Kijk, maar die kennen wij natuurlijk. Die heer des huizes die een wijngaard plantte. Die kennen wij uit Jesaja hoofdstuk 5. Daar vinden wij een van de wat weinige gelijkenissen in het Oude Testament. Jesaja hoofdstuk 5. Nu zal ik mijn beminde een lied, mijn liefsten zingen van zijn wijngaard. Het is niet het hooglied, maar het begint erop te lijken natuurlijk. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Een vette, een vruchtbare heuvel. Wijngaarden bij voorkeur op een helling, dat weet u toch, hè? Ja, dan vangen ze meer zon. Dat schijnt goed te zijn voor de wijn, voor het vruchtdragen. Ja. En hij heeft die wijngaard, vers 2, omtuind. Dat zei ik, omtuind. Hier staat het dus ook. Een hek eromheen, beschermd. Zodat het wild gedierte er niet in kan. De olifanten buiten te houden, denk ik wel eens. Of wat voor beesten. Maar het zijn meestal de vossen, maar dat kan ik hier niet zeggen. Het zijn meestal de vossen die wijn gaan bederven, toch? Ja. Hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Ziet u dat? Dit is precies zoals het in Lucas 21 staat. Matthäus 21. En in Lucas 20 staat er wat minder bij. Maar het is dezelfde gelijkenis onder dezelfde omstandigheden enzovoorts. En ook een wijnbak daarin uitgehouden, ziet u? Het is precies hetzelfde. En hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Dat is de hele gelijkenis. Nou ja, niet helemaal, want er komt nog een commentaar. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. Van welk volk was Jeruzalem ook alweer? Wat is dat? Het Joodse volk, hè? Primair. Natuurlijk van heel Israël, ik weet het. Maar primair het Joodse volk. Nu dan. Gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda. Juda. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Zo van, wat had ik nog meer moeten doen? Wat heb ik achterwege gelaten? Waarom ging het fout? Waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal ulieden nu bekendmaken wat ik met mijn wijngaard zal doen. De vraag in de gelijkenis van de boze wijngaardenier is, wat zal die heer doen met die wijngaardeniers met die landlieden. En hier is de vraag, wat zal hij doen met de wijngaard? Dat komt omdat hier de wijngaard in zijn toepassing beperkt wordt tot het Joodse volk, inderdaad. Maar daar staat, nu dan, ik zal u bekendmaken wat ik met mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, dat is het hek dus, dan wel de heg. Opdat hij zij tot afweiding, dan kan dus het vee de wijngaard in. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Dat is hetzelfde, dus de omtuining wordt hier beschouwd als één muur. Wat nog redelijk voor de hand ligt, omdat de muur ook vergeleken wordt met de Mozaïsche wet, die scheiding maakt tussen het Joodse volk enerzijds en de rest van de wereldbevolking, de heidenen dus, anderzijds. Heb je dat nog? De muur. Ja. Dat heet later de middenmuur des afscheidsels. Dan wordt het meer specifiek verwezen naar een muur die geacht werd te zijn, die scheiding maakte tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der Joden, heeft men ons verteld. Op dat gezag neem ik het ook maar aan. Het speelt in ieder geval een rol in verband met de beschuldigingen die aan Paulus worden geuit. Die wordt geacht namelijk een heiden meegenomen te hebben in de voorhof der Joden. Dat is dus door de middenmuur des afscheidsels heen. Dat was Trofimus. Die kent u wel, hè? Trofimus. Uit Arles. Die. Nou ja, daar is hij overleden. Maar dat tezijde. Goed. Maar de middenmuur, een muur. Maar de muur maakt een scheiding tussen de wijngaard en wat er buiten is. Maar ik zal de muur wegnemen en de wijngaard zij tot afwijding, dan wel tot vertreding. Ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Woestheid is hetzelfde woord als in Genesis 1, vers 2. Tohu. U weet wel van tohu en bohu. Woestheid en ledigheid. Als resultaat van een oordeel gods. Dat is het hier ook, namelijk. Ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Hij blijft gewoon staan. Er wordt niks aan gedaan, er wordt verwaarloosd. Dat is het Joodse volk, de Joodse natie. Maar distelen en doornen zullen opgaan. En ik zal de distelen en doornen, dat weet u, dat zijn de zorgvuldigheden der eeuw of des levens, die we uit andere gelijkenissen ook kennen. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. En dat is ook zelfs letterlijk de situatie geworden van het land der Joden, van Judea. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn één plant zijner verlustigingen. Dat zijn die edele wijnstokken. De mannen van Juda. Ja, edele wijnstokken, maar ze brengen geen vrucht. Zie? En hij heeft gewacht, de Heere, heeft gewacht naar recht. Maar ziet, het is schurftheid. Naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw. En dat werd voorgesteld door stinkende druiven. En de woordkeuze hier, ja, de vertalers doen hun best. Maar de woordkeuze in het Hebreeuws is gewoon omdat die woorden die hier staan op elkaar rijmen. Dat wil zeggen verwantschap vertonen. En daardoor krijg je, als je het vertaalt, verdwijnt dat. En dan hou je wat vreemde woorden over. Maar de strekking is duidelijk genoeg. De Heer heeft aan die wijngaard van alles gedaan, maar het heeft niet gewerkt, het bracht niks voort. En dan verdwijnt de wijngaard niet, die blijft gewoon staan, maar hij functioneert niet meer. Komt op hetzelfde neer als de vijgenboom wordt vervloekt. En bij een andere gelegenheid vind je dus een vijgenboom in een wijngaard. Maar ik meen dat we die eerder al eens besproken hebben. Hebben we die nog? Nou ja. De wijngaard in het algemeen is dus Israël. Dat is niet omdat de wijngaard dat uitbeeldt of zoiets, hoewel het hier wel staat. Het is Israël, het huis Israëls. De wijngaard staat voor de beloften die God gedaan heeft. In de bijzondere beloften zoals die vastgelegd zijn in het verbond met Abraham. Beloften namelijk met betrekking tot nieuw leven. of zullen we zeggen belofte met betrekking tot het Messiaanse verbond. Wij noemen het het nieuwe verbond, naar aanleiding van Jeremia 31 en natuurlijk Hebreeën hoofdstuk 8. Dan noemen wij het nieuwe verbond, maar het is natuurlijk gewoon het nieuwe ter vervanging van het oude, namelijk van de wet. Het is zoals in de Galaten brief wordt uitgelegd, met name in Galaten 3, waar staat dat God heeft beloften gedaan aan de aartsvaders en die werden vervuld in de Christus, dat wil zeggen de opstanding van de Heer Jezus, de komst van de Christus. Wat daarbij aanbrak was de nieuwtestamentische tijd, maar die is niet de vervulling van de wet of iets dergelijks. Hoewel die in het verlengde daarvan ligt chronologisch, maar het is de vervulling van de belofte aan Abraham. En de wijnstok hangt daarmee samen met dat nieuwe verbond. En het meest voor de hand liggende voorbeeld daarvan is natuurlijk dat de Heer de wijn neemt, de beker. Oké, ik weet dat er zijn lui van de blauwe knoop, of hoe dat maar heet, dat mag. Ik bedoel niks lelijk te zeggen, ik heb niks tegen blauwe knopen. Maar er zijn, en die vinden dan, die zoeken in de Bijbel naar schriftplaatsen om inderdaad het gebruik van alcohol te verbieden. En die hebben toen uitgevonden dat er wel staat, hij nam de beker, maar er staat niet dat hij de wijn nam, dus het mag ook wat anders zijn. Cola of zo. Dat zeggen ze dan weer niet. Maar ja, met een hamburger, een beetje veel. Maar de cola zeggen ze niet. Ze doen het serieuzer dan ik. Maar ik denk dat ik veel serieuzer ben. Maar ze zeggen dan, nee, dat mag dus ook druivensap zijn. Hoe komen ze daar dan bij? Staat dat er dan? Druivensap? Wat is de vrucht van de wijnstok? Druivensap, echt niet. Echt niet. De vrucht van de wijnstok is wijn. En druivensap is een halfproduct, heet dat. Dat is een fase onderweg. Hoe heet dat bij de kaas? Drongel? Doe je dat op je brood? Nee, toch? Echt niet, dat is een halfproduct. Er zijn nog een paar dingen, die ga ik niet eens noemen. Bijproducten, kan ook nog bij gelegenheid. Nee, de vrucht van de wijnstok is wijn. En verder, wij weten toch, het was de avondmaalsviering en daar staat wijn op tafel, naar Joods gebruik. Toen heeft iemand weer uitgevonden, ja, maar het was niet de avondmaalsviering. Het was namelijk niet de paasviering, het was een dag ervoor of de dag daarna, weet je veel. En ook dat klopt niet. En zelfs dan, als dat zo zou zijn, dan zou het nog wijn geweest zijn. Het is allemaal zulke verschrikkelijke discussies. Als u daar meer van wil weten, dan moet u maar even rondzoeken op internet. Dat begint aardig te lijken op de discussies van Rutte en hoe heet die andere lui ook alweer? Of volstrekt onbelangrijk. Van dat kinderachtige gepraat om ergens onderuit te komen of om een eigen idee onder de mensen te krijgen en dan te zeggen, ik krijg volgers, dus ik heb gelijk. Volstrekt onlogisch. Maar toen maar. Nee, de nam de beker de leven van het nieuwe verbond. Niet van het oude, van het nieuwe verbond. Heb je dat? Van het oude, dat raakt op. Dan is de wijn op. Er moet een nieuwe komen. En dat is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. En dat komt voort uit de belofte Gods, uit het woord van God, namelijk uitgebeeld in water, zodat het eerste belangrijke teken wat de Heer deed volgens Johannes Evangelie was water in wijn veranderen, heet dat. Heb je dat nog? Nadat de wijn op was. Je krijgt ook zoiets met olie die opraakt en dan moet er nieuwe olie komen. Als je wijs bent tenminste. Dat soort dingen. Dat komt ook een paar keer voor in de Bijbel. Maar zeg maar. Dat gaat over oude verbond raakt over de datum. En dan komt het, het nieuwe verbond. En de wijn is een beeld van het nieuwe verbond. De wijn komt voort uit de wijngaard, uit de beloften Gods. En de beloften Gods zijn meegegeven, zwart op wit. In ieder geval, het was al eerder, maar in ieder geval bij Abraham, Isaac, Jacob. En dus was Israël de erfgenaam van die beloften. Dat is wat Galaten zegt. Zegt alleen, ja, de abusievelijk denkt men dan dat via de wet die beloften vervuld gaan worden of zo. Maar het gaat niet via de wet, het gaat daar buitenom. Zie? Dus die wijngaard, ja, dat is dat koninklijke en priesterlijke volk aan wie de woorden Gods toe waren betrouwd, dat is Israël. En daaruit zou dan dat nieuwe verbond en de werkzaamheid daarvan gestalte moeten krijgen. Maar dat gebeurde niet. Men raakte ook trouwens in het algemeen de beloften Gods kwijt. En de gelegenheden waarbij een beroep zou moeten gedaan worden op die beloften Gods en op enig resultaat daarvan. Al was het maar in het geloofsleven van de oud-testamentische mensen, gelovigen eventueel. Ja, de vruchten daarvan, dat is te verwaarlozen. Hij kwam 4000 jaar lang, nou ja, dat is overdreven. Maar vanaf Mozes, maar ik moet eigenlijk zeggen vanaf Abraham. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zie? Het droeg geen vrucht. En wat ze wel brachten, stinkende druiven. Iets wat er wel op leek, iets wat er min of meer uit voortkomt of zo. Maar dat wat volstrekt zonder waarde is, dat is waar het over gaat. Nou ja, zo opent Johannes het Johannes-evangelie met het licht enzovoort en het woord. En het was in de wereld, maar de wereld heeft het niet gekend. Hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan sla je een bladzijde om en dan ben je op de bruiloft te Cana, waar de wijn op is en waar water veranderd wordt in wijn, nadat het gegoten is in de vaten enzovoort. Dat is het hele verhaal. Gaat langs een andere route. Zie, dat oude raakt op, het oude verbond raakt op, dan komt het nieuwe en het wordt voorgesteld door wijn, leven. Zie. En daarom roept men dat ook, op het leven, enzovoort. En men viert het leven met wijn, zo is dat, zie. En dat is wat die wijngaard voorstelt. Dat wil zeggen, in wat praktische toegepast kun je zeggen, Israël is die wijngaard. Je kunt het nog smaller nemen en onder bepaalde omstandigheden zeggen, dat is het Joodse volk. Maar het komt niet goed. Nou ja, en dat is wat hier besproken wordt in die gelijkenis. Want dan ga ik toch maar weer terug naar Lucas 20. Want daar staat, hij verhuurde die wijngaard aan landlieden en trok een lange tijd buitenslands. En als er de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat ze hem van de vrucht des wijngaards geven zouden. Maar de landlieden sloegen dezelfde en zonden hem ledig heen. En wederom zond hij nog andere dienstknecht, maar ook die geslagen en smadelijk behandeld hebbende zonden zij hem ledig heen. En wederom zond hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. Het is natuurlijk verleidelijk om te zoeken over welke drie omstandigheden in de oud-testamentische geschiedenis van Israël het hier gaat. Ik kan u daar niet bij helpen. Ik weet het ook niet. Ik denk dat ik wel wat verzinnen kan, maar daarom ga ik het dus niet doen. Want dat schiet niet op, hè? Iets verzinnen. Echt niet. Je kunt er wel Matthäus 21 weer naast leggen. En dat maakt de verwarring wat groter. En dan heb ik meer excuus om daar dus niet op in te gaan. Want daar staat, toen u de tijd der vruchten genaakte, vers 34, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden. Niet één, maar zijn dienstknechten. Niet zijn dienstknecht, maar zijn dienstknechten. Tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. Dus dan hoef je ook niet specifiek één iemand te zoeken uit de oud-testamentische geschiedenis. Het zijn er meerdere. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben er één geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij... Je herkent de Joodse traditie van stenigen toch, hè? Nee, onze gids Hans Ghanem Alsvel heeft ons dat uitgelegd, dat dat Joodse traditie is, met stenen gooien. Ja, die heeft ons dat uitgelegd. Ja, zeker wel. Hij vertelde zelf over een nieuwbouwwijk die grens in Jeruzalem, die grensde aan Mea Shearim, aan de Joodse orthodoxe wijk. Hij zegt, die werd geadverteerd als op een steenworp afstand van Mea Shearim. Ja, ik vond hem geweldig. Maar ze gooiden stenen naar de bus waarin wij reden. Ja. Want ja, dat is wat Joden doen. Ze stenigen, ze werpen met stenen. Dat is traditie, dat hoort zo. Dat is, ja. Nou ja. En dan staat er in, want we waren even in Matteüs 21, dan staat er uiteindelijk ten laatste, vers 37, zond hij tot hen zijn zoon. Dat is, hier is dat de derde fase. Hij zond namelijk dienstknechten. Daarna zond hij andere dienstknechten, vers 36, en ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Die telling, dat is een andere telling dan Lucas 20. Dus daarom hoef ik er ook niet verder op in te gaan. Ik denk dat het gewoon de algemene beschrijving is van hoe bij gelegenheid in de geschiedenis van Israël dan toch het volk als het ware op de proef gesteld werd. Niet door de Heer, maar door de omstandigheden in het algemeen. Van wat is er terechtgekomen van wat God beloofd heeft? En in welke mate wordt daarop vertrouwd? En als u dat niet begrijpt, dan wordt het dringend tijd om het boek Richter eens door te werken. Want ja, u weet toch hoe het daar gaat? God had beloften gedaan, maar Israël trekt er zich niks van aan. Begint de afgoden te dienen, die van de buren. Weinig creatief, denk ik altijd. Maar toen maar. Ze huren ze van de buren. Ze worden vaak opgesomd ook nog. Van Edom, van Moab, van Ammon, van Tyrus, van Egypte, de Filistijnen en weet ik veel. En dan gaat het fout met het land en met de hele economie, met de planeet en met het klimaat. Want het regent ook al niet meer bij gelegenheid enzovoorts. En dan, ja. En dan, nou ja, en dan roepen ze de Heer aan in hun ellende. En dan... Maar daar zijn ze eerst weer vergeten. Maar uiteindelijk worden ze wakker en zeggen, hoe komt dat toch? Enzovoort. En dan, oh ja. En dan roepen ze Jehovah aan in plaats van Kamos, van wie het maar waren. En Dagon en Baal natuurlijk. En dan bemoeit de Heer zich ermee en dan komt het weer een poosje goed. Maar daarna zijn ze het weer kwijt. En hoe vaak dat gebeurd is... Dit is de dagen van de Richteren. Later krijg je in de koningentijd krijg je precies hetzelfde. Toch? Dat blijft zo gaan. En die belofte is men kwijt. En als u dat nog niet begrijpt, moet u nog verder terug in de Bijbel. Dan komt u terecht bij de geschiedenis van Abraham en Isaac. Van Isaac zeg ik altijd... En ik vind het ook leuk om te zeggen natuurlijk. Van Isaac weten we niks. Die man die deed ook nooit wat. Die liet het allemaal gebeuren. Was een moderne evangelische gelovige. Zou ik maar zeggen, van de Heer zal het wel leiden. En het komt toch zoals het komt. De mens kan er toch niks aan doen. Zoiets. Dus toch. Nee, hij moest dringend trouwen, want er moest natuurlijk toch wat gebeuren. Maar dat liet hij maar gebeuren. En pa stuurde dan de knecht erop uit om een dame te schaken. Ergens. Nou ja, enzovoorts. En die werd dan bij Isaac afgeleverd. Ja. Met enig resultaat na verloop van tijd. Er moest wel lang voor gebeden worden trouwens, dat weet u toch al. Verder weten we van die man niks. Totdat uiteindelijk hij dreigt te overlijden. Wat hij toch niet gedaan heeft voorlopig, maar nadat ik uit heb kunnen rekenen. En toen zei ze, dan moet toch wel eerst de erfenis geregeld worden. En toen maakte Rebecca een plan. U weet wel, die vrouw die geschaakt was. En maakte Rebecca een plan. En toen werden die twee zonen dus verwisseld, weet u nog. En Isaac zit erbij als een... Die zit op zijn stoeltje en voor de tent of iets dergelijks. En te wachten tot het eten gebracht werd. Weet u nog? Verder weten we van die man niks. Hij was passief. Het enige wat over hem vermeld staat, want daar ben ik naar onderweg. Het enige wat vermeld staat, dat deed hij nog niet eens zelf. Daar had hij personeel voor. Want hij werd heel machtig en heel rijk. En hij had een hele grote personeelsbestand. Staat in de Bijbel. Staat er echt allemaal. Hij werd groot en steeds groter en uitnemend groot. Hoe dan, dat weten wij niet. Maar gebeurde. En... Maar wat we weten is dat die knechten, die moesten steeds voor al dat vee, want dat heb je dan als je veel vee hebt, die moesten wel water zien te vinden. En die groeven dan putten of bronnen of weet ik veel. En die werden dan weer dichtgegooid door de Filistijnen. En dan groef je weer nieuwe. Nou, hij niet, maar zijn personeel dus. En dan werden de bronnen weer dichtgegooid enzovoort. En daarna was hij steeds dus bezig met het weer openmaken van die bronnen. Die dichtgegooid werden. Inclusief de bronnen uit de dagen van zijn vader. Staat erbij. Zijn vader, Abraham. De bron van Beersheba bijvoorbeeld. Die Isaac dus liet graven. En ze noemden hem Beersheba, maar het was de bron die Abraham al gegraven had, maar die alweer dichtgegooid was enzovoort. En wat het allemaal uitbeeldt, ja, dat is precies dit. De bron staat voor de beloften Gods. De bron belooft water. Dat kan je dan later weer in wijn veranderen, denk ik er altijd tussendoor in een voetnoot. Maar doe maar. Maar de bron belooft water. Soms moet er dan de steen afgehaald worden, weggerold worden, voordat er leven uitkomt. Het woord levend water staat ook in dit verhaal trouwens van Isaac. Hoor. Maar goed, u kent dat verschijnsel, die steen die weggerold moet worden, voordat er leven komt. Maar die bronnen worden steeds dichtgegooid. Waarbij de Filistijnen, in die geschiedenis zijn het de mannen van Abimelech. De Filistijnen, die zijn een beeld van de oude mens, de natuurlijke mens. Want de natuurlijke mens denkt dat hij alles zelf kan doen. En dat hij dat moet bewaren en in stand houden, enzovoort. Maar hij vergeet de beloften Gods. Die worden aan de kant gegooid. En wij, kijk, dit is de geschiedenis van de kerk. Dit heet kerkgeschiedenis, wat wij op school moesten leren. Omdat het nog voor de mammoetwet was. En daar leren wij dus dat de kerk sukkelde een poosje voort. En daarna raakten ze de Bijbelse waarheid weer kwijt. En dan was er wel ergens een of andere gans. Hus heette die man, maar dat betekent gans. Dat weet u toch? Bent u ook van voor de mammoetwet? Nou, oké. Okay. Iemand die... dat was Johannes Hus, die ik even noemde. Dat heet nou helemaal Gans. Het is een Joodse naam, Gans trouwens. Maar hij heette zo. En dan, Hus is Guts. En met een N ervoor. Dan ertussen die eruit gaat of erin komt. Zoals elke N altijd doet. Dan heb je Hus is Gans. Het is gewoon hetzelfde woord. Zo heette die. En ik noem hem altijd omdat de Hus gezegd schijnt te hebben. Na mij komt iemand die... Dat, je kunt een gans verbranden. Want hij is op de brandstapel geëindigd. Maar na mij komt er een zwaan. En dat schijnt al Luther geweest te zijn. Vandaar dat op de Lutherse kerken staat bovenop de toren... of wat de verdomme, de nok meestal, staat dan een zwaan. Als uitbeelding. Wist je dat, zuster? Je bent toch van voren, maar moet wet. Ja, ja. Okay. Nou ja, zo is dat. Maar het idee is gewoon, dan om de zoveel tijd verschijnt er dan weer iemand... en die vindt weer wat in de Bijbel terug. Dat veroorzaakt een rel en een schisma, een scheuring, ketterij in de kerk. En het bleef nog lang onrustig. En daarna vergeet men het weer en dan komt er weer iemand anders. Dat zo gaat dat. Nou, die gans kwam dus de zwaan, zal ik maar zeggen. Nou ja, enzovoorts. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. in de wereld. Men raakt de bronnen kwijt, men raakt de beloften kwijt. Men denkt dat men zelf wat moet doen. Dat is de oude mens die denkt, ik moet iets. Dat zijn die Filistijnen die altijd weer de kop opsteken. Dat is de betekenis van hun naam trouwens ook. Dat ze onuitroeibaar zijn, hardnekkig, komen altijd weer terug. Je denkt net dat ze weg zijn en dan komen ze weer. In de toneelwereld is dat een komedie. Een komedie, dat is zo'n toneel met al die deuren, weet u wel. En dan verdwijnen ze door de ene deur en dan komt er de andere deur. Zie je het voor je? Komen ze weer binnen. Dat zijn de Filistijnen. Zoals bij Simpson, weet u wel, Simpson de Filistijnen. Over welke deur? Nou ja, doe maar. Sorry, het is komisch. Nee, het is diep tragisch, maar het is een komisch verschijnsel als je het snel vertelt. Daarom doe ik dat. Snel vertellen, want zo gaat het. Ja, dat is steeds een herleving en dan gaan ze weer. En dan raakt men het weer kwijt en dan raakt men het weer kwijt enzovoort. Want dan hecht men er niet meer aan en dan vindt men andere dingen weer belangrijk. Zoals stikstof en het klimaat en zo. En echt belangrijke zaken die spelen, die kun je dan vergeten. Daar is het allemaal voor, hè. De duivel vindt dat prima. Dat je je bezighoudt met al onbenullige zaken. Kan niet schelen waar je mee bent, als het maar niet over de waarheid gaat. Als het maar niet gaat over de Heer. Dus dan levert hij wat anders. Dat is dan wat er gebeurt. Met andere woorden, de Heer heeft in de loop van de geschiedenis menigmaal zijn mensen gestuurd, zijn profeten gestuurd, zijn boodschappers gestuurd. Maar zonder resultaat. En zo opent dan het Johannes-evangelie. Het woord, het licht, was in de wereld, maar men heeft er ze niks van aangetrokken. En het was het tot op Johannes, de doper. Gek, hè? We waren net bij de doop van Johannes. Dat was net hiervoor. Zowel in Matthäus als in Lucas. En Johannes staat dan, dat was tot op Johannes. Maar ieder pleegt geweld tegen hetzelfde enzovoort. En daarna komt dus de zoon. Waar dan staat in vers 13. En de Heer des wijngaards zeide, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Dat betekent degene met het eerstgeboorterecht. Deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik al mijn welbehagen heb. Dit is mijn knecht. De geliefde uit Jesaja, de bevoorrechte. En dat is dan weer zo omdat hij het eerstgeboorterecht krijgt. Dat is wat erachter steekt, achter die term. Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende zullen zij hem ontzien. Vreemde woordkeus. Deze ziende zullen zij ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis aan ons worden. Nou zou ik u weer mee moeten nemen naar Johannes 11, maar dat heb ik vorige keer al gedaan. De woorden van Caiaphas, die zegt, laat ons hem doden, dan houden wij het volk en onze plaats, onze positie. Ik heb u dat wel vaker gezegd. Het is natuurlijk kort door de bocht, dus dan krijg ik er toch commentaar op. Maar het idee is nou eenmaal dat als de Messias komt, echt komt, betekent dat het eind van het Judaïsme. Want het Judaïsme, de Joodse religie, bestaat op basis van de Messiasverwachting. Zonder verwachting van de Messias, bestaat er geen Jodendom. Messias, verwachting, is de conditio sine qua non van het Jodendom. Hoe je dat schrijft, weet ik ook niet. Maar moet ik het nog een keer zeggen? Conditio sine qua non. Ja. Dat is de voorwaarde waaronder het bestaat. Als die voorwaarde, als daaraan niet voldaan wordt, als er geen Messias, verwachting is, dan heb je non-Jodendom. Heb je dat? Dat is wat het is. Dus als hij komt, is dat het einde van het Jodendom en van het Judaïsme als zodanig. En van de macht van het Sanhedrin en hoe je dat maar noemen moet. En dus is de Messias niet welkom. Zo simpel is het. Nou ja, ik ga het u toch niet vertellen. Maar ik hoorde die rabbi nog zeggen. Die zei, Jodendom verwacht de Messias en het christendom. Want de rabbi was lid van de CDA. Jaren terug was dat al op de radio. En hij zegt, en het christendom gelooft dat de Messias al gekomen is. Toen dacht ik, nou, dus als de Joden geloven dat de Messias komt in de toekomst ooit een keer, dan worden ze dus allemaal christenen, zegt de rabbi. Toch? Dat is het eind van het Jodendom, dat zei hij dan toch? Nou ja. Toen maar. Ik weet niet meer hoe het gesprek verder ging. Ik vond het nogal teleurstellend, eerlijk gezegd. Maar toen maar. Maar ze zeggen, dit is de erfgenaam, laat ons hem doden opdat de erfenis aan ons worden. Nou staat er in mijn Bijbel een verwijzing ondergedrukt naar Johannes 11, vers 53. Was dat die tekst? Ja. Nou nee, niet helemaal. Het was iets te voorbij zelfs. Maar er staat in Johannes 11, vers 53, van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Maar het staat in vers 50. Hè? Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één man sterven voor het volk en het gehele volk niet voor ons verloren gaat. Maar dat heb ik u vorige keer ook voorgelezen. En dat is wat er gebeurt. Vers 15 van Lucas 20. Als zij hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. En toen was de vraag, want hier houdt de gelijkenis op. Toen was de vraag, wat zal dan de heer des huis, des wijngaards, wat zal de heer des wijngaards hun doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. Dat is het. En als ze dat hoorden, zeiden zij, dat zij verre. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit het wat geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En een ieder, want er stond nog iets in de Bijbel, maar op een andere plaats. En een ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. Dit is een van die schriftplaatsen waar meerdere teksten uit het Oude Testament over een steen bij elkaar geplaatst worden met de mededeling, dan wel de implicatie dat het dezelfde steen is. Heb je dat? Het zijn er, zeg ik altijd, zijn er in principe altijd drie. Het is de steen van Jesaja 8, vers 15. Ik kijk even of het in mijn Bijbel erbij staat, ja. En het is de steen van Psalm 118, vers 22, over de steen die verworpen werd, maar geworden is tot hoofd des hoeks. Dat is uit Psalm 118 en die psalm werd zojuist gezongen bij de intocht in Jeruzalem. Staat een verwijzing in mijn Bijbel onder Lucas 19, vers 38, na Psalm 118, vers 26. Hosanna gezegend zij die komt in de naam des Heren. Maar een paar versen daarvoor staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Die steen. Maar van die steen staat hier dat het ook dezelfde steen is als in Jesaja 8. Over, niet alleen Jesaja 8, het is zelfs Jesaja 23. Want die wordt hier niet eens genoemd, geloof ik. Ja. Die op de steen valt zal verpletterd worden en op wie de steen valt, dien zal hij vermorzelen. Dat eet de steen des aanstoots en de rots der struikeling. Het is ook de steen uit Jesaja 23, waarop Jesaja 28 bedoelde ik, waarop gebouwd zou worden. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen die wel gefundeerd is, die niet wankelt. En wie gelooft, loopt er niet hard bij vandaan. Vertaald met zal niet haasten, zal niet wegrennen, enzovoorts. Het zijn diezelfde teksten die Petrus aanhaalt, want dat is het mooie ervan. Het zijn dezelfde teksten die Petrus aanhaalt in, moet ik even kijken dat ik het goed zeg, in Petrus 2. Waar staat dat wij als levende stenen door de mensen verworpen worden? Vers 4 is dat. Dat is een parallel aan Psalm 118. De steen die de bouw die verworpen hebben, slaat dus ook maar niet alleen op de Heer Jezus Christus. Hè? Slaat ook op ons als gelovigen. Want wij worden door de mensen ook verworpen, maar we worden toegevoegd aan die ene levende steen, Christus. Door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gijzelf, vers 5, als levende stenen gebouwd tot geestelijk huis, tot heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat wil zeggen, we worden als stenen samengevoegd met die ene en zo gebouwd tot één tempel. Pilaren, vastigheid der waarheid. Een tempel waarin het woord Gods woont. En daarom, staat er, is er ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Let op dat dat niet een steen is van het fundament, dat maken ze je wijs. Maar ook voor de mammoetwet maakten ze dat wijs. Maar het is niet aan de orde. Het is de topsteen van het bouwwerk, dat staat er ook bij. De uiterste hoeksteen, dat heet hoofd des hoeks in het Oude Testament. En hoofd is de top. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en deerbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is inderdaad, hier staat het er wel bij, Jesaja 28, vers 16. Maar daarna krijg je meteen vers 7. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is Psalm 118. En meteen daaroverheen. En tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat is ontleend natuurlijk aan de bouwlieden hebben hem verworpen. Maar de formulering is uit Jesaja 8, vers 14. En die is van groot belang, omdat dat vers spreekt over de beide huizen van Israël. En daarmee zijn we weer terug eigenlijk in die gelijkenis. Want aan het eind van die gelijkenis, waar verwezen wordt naar die steen die de bouwlieden verworpen hebben, en naar een steen waarover men of waarop men zou struikelen of vallen, aan het eind daarvan wordt de vraag gesteld: hoe zit het met die wijngaard? Wat zal de Heer van de wijngaard doen? En het antwoord is: hij zal de wijngaard aan anderen geven. Aan wie dan? Nou ja, aan dat andere huis van Israël. Maar dat ligt besloten in Jesaja 8, vers 14, die ik dus alsnog opzoek. Om even te checken of u er alles met uw pen in hebt zitten krassen in het vers. Dat hoop ik wel, dan ben ik er ook snel doorheen. Want daar staat: dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling voor de twee huizen van Israël. Zal ik het nog één keer voorlezen? Dan zal hij tot heiligdom zijn en, want er staat gewoon en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling, den, dat is voor de, den twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net voor de inwoners van Jeruzalem. Maar u begrijpt toch dat die steen des aanstoots, een rotssteen der struikeling, overeenkomt met een strik en een net, waardoor men valt en het leven verliest eigenlijk. En dat is voor de inwoners van Jeruzalem, maar dat is één van de twee huizen. Het Joodse namelijk. Met als gevolg dat de uitdrukking dan zal leiden tot heiligdom zijn. En heiligdom is een heilig ding. Iets heiligs. Dat dan betrekking moet hebben op dat andere huis van Israël. Want er worden hier twee huizen van Israël genoemd. Zie? Het is gewoon analytisch lezen. Wat staat er nou precies? Dat betekent dat de Heer toch heilig zou zijn voor het andere huis van Israël. En voor de Joden staat er verder, vele onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Waarmee dus, dat is vers 15, struikelen en vallen overeenkomt met verstrikt en gevangen. Oftewel, de rotssteen der struikeling komt overeen met de strik en het net uit het voorgaande vers. Wordt beschouwd als uitbeeldingen van precies hetzelfde. Dat is de val van het tweestammenrijk. Maar terwijl dat gebeurt, is de Heer een heiligdom voor het andere huis van Israël. En we weten dat zeker, want ik neem u toch weer even mee dan naar het parallelle verslag, namelijk dat van Matteüs 21... Matteüs 21. Waar aan het eind van de gelijkenis dezelfde vraag gesteld wordt in vers 40. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En hier wordt het als vraag gesteld die beantwoord wordt door het publiek. Zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard kwade dood aandoen. Nou ja, en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Want het gaat natuurlijk om de vrucht van de wijngaard die beschikbaar zou moeten zijn voor de Heer van de wijngaard. De wijngaard zou voor de Heer van de wijngaard vrucht moeten dragen en de landlieden zouden daarvoor moeten zorgen. En er staat dus, hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Maar er staat hierbij hoe namelijk? Er staat, Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Eigenlijk staat er dus de steen die de zonen verworpen hebben. Want bouwlieden zijn zonen en zonen zijn bouwlieden. Het is hetzelfde woord. Vandaar de bouw van een tempel, de bouwlieden. Maar het zijn de erfgenamen, de zonen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Elders heet het dan de uiterste hoek. Steen, maar het is hoofd des hoeks, de top van het bouwwerk. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Psalm 118 was dit. Daarom zeg ik u lieden, en dit vers staat niet in Lucas 21, maar daarom zoek ik het hier op. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, voor deze keer de aanduiding van de wijngaard. Nou ja, het is de belofte van het koninkrijk Gods natuurlijk, of hoe je dat maar zegt. Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven. En een volk gegeven, aan een volk gegeven. Dat wel, dat staat er niet bij, maar dat is de implicatie natuurlijk. Dat zijn vruchten voortbrengt. Heb je dat nog? Deze tekst staat er niet in Lucas bij. Maar hier wel. Het wordt gegeven aan andere landlieden, zegt Lucas. Maar hier staat, andere landlieden, ja, een ander volk. En het is niet het Joodse volk, want daar wordt het van weggenomen. Het wordt gegeven aan een ander volk. En dat volk zou wel zijn vruchten voortbrengen. Waarna alsnog volgt de tekst die we al een paar keer gelezen hebben nu. Wie op deze steen valt, of over deze steen valt, want dat is hetzelfde. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie de steen valt, die zal even morzelen. Dat kennen we ook, want ook in het Oude Testament komen we gelegenheden tegen waarbij iemand een steen op zijn kop krijgt. Toch? Ja. Nou ja, de geschiedenis van Abimelech. Maar toen maar. Want die ga ik toch niet uitleggen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, dat is inclusief die van die twee zonen dus, deze zijn gelijkenissen, verstonden zij dat hij van hen sprak. En je begrijpt natuurlijk, die zoon die zei, ja pa, maar niet ging, komt overeen met de boze wijngaardeniers van wie het koninkrijk wordt weggenomen. En zij begrepen dat. Of ze begrepen hebben dat dus dat koninkrijk zou gegeven worden niet aan Juda, maar aan Jozef. Ja, waarom niet? Het waren toch twee zonen van dezelfde vader. En als het Joodse volk vertegenwoordigd wordt door die ene zoon, wat vertegenwoordigt dan die andere zoon? Dat is toch niet moeilijk? U weet wel, dan komt de uitdrukking, als je niet oplet, heb je er niks aan. Je hebt gewoon geen keus. Ja, dan weet je wat voor commentaar er dan komt? Nou, geloof niet dat je zo diep moet graven. Geloof niet dat je dat zo mag duiden. Je moet wel een beetje het jargon kennen natuurlijk. Ja, maar de vraag stellen is een beantwoorden. Wie is het andere volk, het broedervolk? Of de Joden dat geweten hebben? Ik neig ertoe heel sterk te denken van wel. Want ik heb de indruk, heel sterk, dat de Joden in die dagen heel goed wisten waar die 10 stammen waren en wie dat waren. Dat blijkt namelijk uit de Bijbel. Uit het feit dat in ieder geval Paulus er enige malen naar verwijst. Hij wist het. Hij had het over onze 12 geslachten. En toen hij voor, bij wie was het? Voor Herodes stond hij geloof ik toen. Hè? Ja, weet je niet? Ja. Ja, hij noemt ze. Hij weet daar iets van. En het wordt ook niet bestreden. Dus niemand die vraagt hoezo. Dat is in, even kijken, Handelingen stond vroeger altijd hier. Ja, hier in de buurt. Handelingen 26, denk ik. Ja. Waar Paulus staat voor Herodes Agrippa. En dan zegt hij in vers 6... want hij was al gevangen genomen, zat al een poosje vast enzovoorts. En dan wordt hij voor Agrippa geleid, officieel de koning der Joden uit het Herodiaanse huis. En hij zegt in vers 6, en nu sta ik kan niet anders. Oh nee, dat was iemand anders. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende, godsdienstig wezende, verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Van de Joden wordt beschuldigd. Onze 12 geslachten, hopen daartoe te komen en ik word er door de Joden van beschuldigd. Dat betekent dat onderscheid gemaakt wordt tussen de Joden en de 12 geslachten samen. En hij spreekt over de 12 geslachten als actief. En dus moet hij geweten hebben wie het waren op zijn minst. Natuurlijk nog meer, anders kan hij dit ook niet zeggen. Zie? En daarnaast heb je natuurlijk nog de adressering van de brief van Jacobus aan de 12 stammen in de verstrooiing. Toch? Ja. Historisch betekent dat hij moet geweten hebben waar ze waren. En de relatie die hij had tot die 10 stammen, of tot de 12 stammen samen natuurlijk, is natuurlijk gelegen in dat Jacobus de broeder des Heren was en dus de reserve erfgenaam van de troon. Over Israël. Uit het huis van David. Heb u dat nog? De meest vooraanstaande vertegenwoordiger van het Davidische koningshuis op dat moment. Dus ja, dat ligt voor de hand. En hij zal het dus ook geweten hebben. Dat wij het vergeten zijn. Ja, beste mensen, maar wij zijn zoveel vergeten. Al die putten, al die bronnen zijn dichtgegooid. En wat je dan overhoudt is dat gezeur over of wij ons wel senang voelen. Senang. Dat komt uit de zending onder Indië, in Nederlands-Indië. Nou ja, laat me zitten. Senang. Of wij ons wel prettig voelen in de wereld enzovoort. En of we wat hebben aan ons geloof of zoiets. En of we het wel zien zitten en of je er maandag ook nog wat aan hebt. En erbarmelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld de omstandigheden dat de Elfstede toch weer niet doorgaat enzovoort. Dat is toch, daar zou je toch depressief van worden. En als je dan de Heer niet had of je christelijk geloof niet, hoe kwam je dan de maandag door? En u bent er doorgekomen, het is dinsdag vandaag. Ik vind dat zo'n gezever. Ik kan er niet tegen. Dan zitten daar theologen te praten met elkaar. En waar hebben ze het over? Niet over Theos. Over zichzelf. Ja, zijn het nou antropologen of zijn het psychologen of filosofen? Maar over God hoor je ze niet. En daar hebben ze zo lang voor moeten studeren. Ik vermag dat niet te begrijpen. Nee. Ik kan er ook geen goed woord over zeggen eigenlijk. Daarmee gooi je dus inderdaad alle bronnen dicht. En die bronnen gaan daar hier niet over. De bronnen gaan over wat God doet en wat zijn plan is en waarom hij het doet. En hoe ver dat plan is in zijn ontwikkeling en wat er nog op het lijstje staat voor de toekomst. En eventueel, ja, hoe wij er deel aan kunnen krijgen. In de praktijk. Heb je dat nog? Ja, en of je daar blij mee bent. Ja, daar ging het niet over. Dat is een misverstand. Daar gaat de Bijbel niet over. Nee, er staat dat we ons zouden verblijden in de Heere te alle tijden. Dat wel, niet of we er blij mee zijn, worden opgeroepen tot blijdschap. Dat schijn je ervoor te kunnen kiezen om blij te zijn. Toch? Dus niets van dat gezeur. Maar ik hoop dat het u duidelijk is. Het zal van u worden weggenomen. Ik heb hier nu natuurlijk Matthäus 21 voor me liggen. Het wordt van u weggegeven en genomen en gegeven aan een ander volk. Het wordt van de ene broer weggenomen en gegeven aan de andere broer uit het pericoop daarvoor. En als zelfs de fariseeën en overpriester begrijpen dat het over hen ging. Ja, dan lijkt mij toch niet zo moeilijk dat wij dat dan ook maar accepteren, toch? Zouden wij toch ook moeten begrijpen? En ik denk samen met hem begrijpen dat inderdaad het Koninkrijk Gods, de zaligheid, de Messiaanse zegeningen terecht zouden komen bij het broedervolk, bij het andere huis van Israël. En dat zou zijn vruchten voortbrengen. En de vrucht daarvan. De vruchten mag ook. De vrucht daarvan, dat is de gemeente. Die niet komt van de ene oer, maar van de andere. Heb u dat nog? Niet van het ene volk, maar uit het andere volk. Want de juridische basis van de gemeente ligt niet in het Jodendom, maar die ligt bij de beloften Gods aan Jozef. En via Jozef aan Efraïm en Manasse. Ja, die beloften is men vergeten. Die putten heeft men ook dichtgegooid, zal ik maar zeggen. Zo van, ja, belofte aan Jozef, maar het is vervuld. Want hij krijgt het eerstgeborene, krijgt hij een dubbel deel. Dus dan kreeg hij een tweeling. Nou ja, oké. Hij kreeg twee zonen. Efraïm en Manasse. Dat is het dubbele deel. En de ingerukt Mas. Dan heb je eerstgeboorterecht. En als je dan in het Nieuwe Testament komt en er wordt gesproken over aanstelling tot zonen, weet men er zo weinig raad mee dat men het wegvertaalt met aanneming tot kinderen. Heb je dat nog? Heb ik geen idee meer van. Is men het hele begrip zelfs kwijtgeraakt. En dat wij verordineerd zijn tot zoonstelling. In het algemeen beschouwt men dat als precies hetzelfde als uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Ongeacht wat men eronder verstaat, maar bij elkaar is het hetzelfde. Leer van uitverkiezing en predestinatie is hetzelfde. Maar het zijn twee verschillende dingen in de Bijbel. De ene is hoe wij kind van God zijn geworden. En predestinatie gaat over dat het de bedoeling is dat kinderen Gods zonen Gods zouden worden. En dat de gemeente eerst geboorterecht zou hebben en houden boven het Joodse volk. Dat is Nieuw Testamentisch. Dat is nog bekend. Dit is ook dispensationalistisch, maar ook gewoon Calvinistisch. Rooms weet ik het niet. Het idee is het Joodse volk aan de kant geschoven. De kerk is ervoor in de plaats. Dat is dit. Vele laatsten zullen de eerste zijn. Zo leert men dat. Maar het hele punt is natuurlijk dat het de verwisseling was niet van het Joodse volk en de gemeente. Het was de verwisseling van het Joodse volk en Isaac zaad, met dank aan Amos voor de uitdrukking, de 10 stammen van Israël, die worden verwisseld. En in plaats van dat de gemeente als vrucht voortkomt uit de Joodse lijn, komt de gemeente voort als vrucht uit de lijn van Jozef, de eerstgeborene. Dat is het verhaal. En daarmee heb je dus niet meer een onderbreking in de heilsgeschiedenis. Niet een gat tussen de 69e en de 70e week. De heilsgeschiedenis loopt gewoon door. Alleen niet via de rails van het Joodse volk, maar via de andere rail, via Jozef. En dat is de dominantie dus van de naam Jozef in het Nieuwe Testament ook. Hè? Nou, natuurlijk ook in Genesis. Want daar ligt het spoor ook uitdrukkelijk zo. Juda wordt gepasseerd in de geschiedenis van Jozef. En Jozef blijkt degene te zijn die de troon, de kroon krijgt enzovoorts. Heb je dat? En aan de zijlijn staat dan toch weer, de scepter zal van Juda niet wijken. Komt alsnog goed, maar voorlopig ligt de scepter, namelijk het eerstgeboorterecht en daarmee ook het priesterschap aan de kant van Jozef. Dat is de situatie die ons hier geschilderd wordt. En niet alleen maar in één zo'n tekst hier. Hè. Het is continu, al deze beelden, al deze geschiedenissen drukken precies hetzelfde uit. Je kan het niet missen. Daarna is dat het einde van de discussie over de zogenaamde vervangingsleer. De vraag, is de kerk in de plaats van Israël gekomen? En zo, ja, waarom niet? En zo, weet je, dat soort dingen. Dat is een discussie waar nooit een eind aan komt. Want het zijn de verkeerde vragen. De kerk is niet, de gemeente is niet in de plaats van Israël. Er zijn de twee huizen van Israël en de gemeente is de eerste vrucht van Israël. Het is de zoon die door de vrouw wordt voortgebracht. Alleen dat loopt niet via de Joodse lijn, maar loopt via de lijn van de 10 stammen. Daarmee wordt recht gedaan aan Gods belofte aan Jozef, Efraïm en Manasse en wat dies meer zei. En er wordt ook recht gedaan aan uitdrukkelijk de letterlijke betekenis van die beloften of die uitspraken van de Heer via de profeten, dat Israël sowieso altijd Gods volk zou zijn. Wat er ook gebeurt, zolang de zon opgaat en onder en de maan staat er in in Jeremia. Israël is altijd Gods volk. En hoewel het leek alsof er een einde gekomen was aan de beide huizen van Israël, staat er dan zo, hè, in Jeremia 33, geloof ik, of waar het maar staat dan. Maar daar in de buurt. Nee, zegt de Heer, Israël is altijd mijn volk. Zelfs in die dagen gold hetzelfde verhaal. Ik maak nu een eind aan de positie van het Davidische koningshuis bij Juda, want ik stuur Juda de laan uit. Maar het betekent tegelijkertijd dat dus het Davidische koningshuis zich voortplant in de geschiedenis. Inderdaad, via de lijn van Jozef. Tot in onze dagen. Want dat is het dan. Ik kan dat niet meer uitleggen. Dat is een goede reden voor. Het is de hoogste tijd. Maar we komen er ongetwijfeld nog op terug. En voor nu zullen wij de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw genade. Te mogen leven uit wat u tot stand gebracht hebt in de komst van onze heiland als de Christus, als de hoge priester van het nieuwe verbond, als de vorst des levens die de dood heeft overwonnen. En we danken u dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, in de hemel zelfs en in Christus en in de hemel, omdat u ons maakt inderdaad tot een gemeente van eerstgeborenen, met daarmee een hemelse roeping en erfenis. We zeggen u dank, Vader, ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn en ons mochten verdiepen in deze oude woorden, oude geschiedenissen, maar die nog steeds actueel zijn, omdat ze ons spreken over uw tegenwoordige werk. Een werk wat weliswaar verborgen is voor de wereld, maar u maakt het ons bekend, want u zou ons in heel de waarheid leiden. En daarom, Vader, waren wij hier vanavond om onze harten te openen voor u. En daarom vragen wij ook aan het eind van deze avond of u die woorden, uw woord, in onze harten wilt planten, omdat het zijn uitwerking zou hebben, daadwerkelijk in onze levens, tot verheerlijking van uw naam. Wees u daartoe ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.